Vooraf zijn er de volgende mededelingen namens uw kerkenraad. Woensdagavond 6 mei heeft de kerkenraad de persoonlijke gesprekken met de belijdeniscategezanten gevoerd. De kerkenraad heeft met vrijmoedigheid de volgende 7 belijdeniscategezanten toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Steven Degenaars, Job de Groen, Fleur van Egmond, Jonathan de Mooi, Simon Noordman, Daan Star en Annemiek de Weert. Indien geen wettige bezwaren tegen hen worden ingebracht, zullen zij op tweede Pinksterdag in het openbaar hun jawoord uitspreken in een dienst die gehouden wordt in de Laurentiuskerk, Kerkstraat 32 in Rijnsburg. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, evangelisatie en het orgelfonds en de busjes bij de uitgang bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. We zingen Psalm 84, vers 2. Luisteren naar Gods goede en heilige geboden. En als antwoord daarop zingen we uit Psalm 25, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus heeft de geboden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Deze 2 gedeelten uit het woord van de Heere God. Als eerste uit het Lucas-evangelie, de eerste verschijning aan de 11 apostelen. hoofdstuk 24, vers 44 tot en met 49. En vervolgens lezen we ook de laatste verschijning in Handelingen 1, vers 1 tot en met 8. Als eerste dus Lucas 24, vanaf vers 44. En hij, dat is Jezus, zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En we lezen verder in Handelingen 1. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Laten wij nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. We zullen ook voorbeden doen en dankzegging. We doen voorbeden voor onze broeder Jan Star, nu de quarantaineperiode voorbij is en er geen besmettelijke bacterie MRSA geconstateerd is. Zullen komende week de eerste gesprekken met de artsen plaatsvinden om de onderzoeken te vervolgen. Reden voor dankbaarheid, maar ook voor gebed. En we doen ook voorbeden voor onze zuster Tavernier Boelema. Verder zullen we ook de eindexamens in onze voorbeden opnemen en het geslaagde jeugdkamp van de afgelopen week. Laten wij de Heere zoeken in ons gebed. Warmhartige en heilige Heere en Heiland, God en Vader van onze Heere Jezus Christus, we danken u dat we op deze zondagmorgen samen mogen komen in uw huis. Dat u ons de gezondheid en de krachten geeft om hier te zijn. Dat hier de Bijbel al opengeslagen lag en dat u de eerste bent die ons wil opzoeken. Want uit onszelf vragen wij niet naar u, maar u zoekt ons op. En dat doet u, keer op keer. Wij prijzen uw grote naam, u die de eeuwige bent, vol van genade en vol van waarheid. Wij prijzen u, Heere Jezus Christus, dat u het kruis hebt verdragen en de schande veracht. En dat u bent opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar u zit aan de rechterhand van uw Vader. U bent heen gegaan in heerlijkheid, als de grote overwinnaar die de dood en de duivel en de zonde verslagen heeft. En u bent gekroond, gekroond met eer en met heerlijkheid, opgenomen in de hemel. En zo hebt u toch ook de toegang voor ons geopend. Want uit onszelf kunnen wij niet tot u naderen, want u bent heilig. U bent zonder zonde. U bent een verterend vuur voor een zondaar zoals wij. Wij kunnen uit onszelf niet tot u naderen, want wij zijn niet rein van hart en niet zuiver van handen. Maar nu hebt u, Heere Jezus Christus, als die grote middelaar, de toegang tot God geopend. En daarom komen wij tot u, niet op grond van onze eigen verdiensten, maar wij naderen tot u op grond van het grote offer wat gebracht is door uw Zoon, door uw geliefde Zoon. En wij bidden u op grond van zijn werk, hoor ons bidden en zie ons in genade aan. Want wij moeten u belijden dat wij overtreders van uw goede geboden zijn. We hebben u niet lief gehad met ons hele hart. Onze naaste niet als onszelf. Heere, vergeef. Vergeef ons onze zonde. De zonde van onze jonkheid. Ja, alles wat ons aanklaagt. Heere, doe het bloed van Christus er toch over. We danken u dat we tot u mogen bidden. Dat we toegang hebben op grond van dat bloed. En we doen voorbeden ook voor elkaar. U kent ons zoals we opgekomen zijn. En u kent ook hen die niet konden opgaan, maar die thuis met ons meeluisteren. Schenk ook hen uw zegen. Als vanwege ouderdom of ziekte het niet mogelijk was om in de kerk te komen. We bidden voor onze rouwdragenden. Voor hen die chronisch ziek zijn en psychisch lijden meemaken. In het bijzonder noemen we deze morgen de naam van onze broeder Jan Star. En we danken dat de quarantaineperiode voorbij is. Dat hij zo wonderlijk is gespaard. Maar we bidden nu ook voor hem. Als er verdere onderzoeken nodig zijn, zegen die onderzoeken. Heere, gedenk hem. Samen met zijn vrouw en de kinderen. Heere, u kent ook de zorgen die er nog zijn. Wilt u zich over hen ontfermen en wees hen genadig. Wees hen een God van nabij. We bidden u ook voor onze zuster Tavernier Boelema. Als zij vanwege haar gezondheidsklachten niet meer naar de kerk kan, gedenk haar samen met haar man. En wil de verkondiging van uw woord ook op deze dag voor hen tot zegen stellen. Geef dat zij mogen schuilen in die schuilplaats van de Allerhoogste. We bidden nu voor onze jonge mensen. In het bijzonder voor hen die eindexamens moeten doen. Geef hen daarvoor de wijsheid en de kracht, de rust. Wilt u met hen meegaan en helpen? Want ook daarin zijn we van u afhankelijk. Geef dat het eindexamen met goed gevolg mag worden afgelegd. En wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn, hen tot u trekken. Werk in hun harten. En wil geven dat de zuigkracht van deze wereld toch gebroken wordt. En dat zij worden ingewonnen om u al vroeg te zoeken en lief te hebben. We brengen u ook de dank voor het geslaagde jeugdkamp van de afgelopen week. We danken u dat het goed mocht zijn, gezellig, opbouwend. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? Geef dat het jeugdwerk in de gemeente mag bloeien en door u gezegend wordt. Heren, onze ogen zijn geslagen op u, om hulp en om gunst te vragen. Wees ons genadig als we ons gereed maken om te luisteren naar de verkondiging van uw woord. Wil zelf in het midden van ons zijn en ga ons met de werking van uw Heilige Geest voor. Ja, werk met uw kracht onder ons. Heren, we moeten u belijden dat we het niet hebben verdiend. Maar wilt u er zelf in meekomen? Wilt u ons verstand openen? Ons hart openen? En geven dat uw woord ingang mag vinden in onze harten? Ja, laat het toch mogen terechtkomen in vruchtbare aarde. Wilt u alles wat kan hinderen wegnemen? Geef ons concentratie en aandacht. En houd ook de duivel op een afstand. Heren, zegenen ieder die een taak heeft. En wilt u werken in ons midden. Verwachting, hoop, geloof en geestelijk leven. En versterk wat u hebt gewerkt. Heren, doe het tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 25, vers 2, 4 en 5. Als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 84, het derde en het vierde vers. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De tekst voor de preek kunt u vinden in Lucas 24 en daarvan het 49ste vers. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Geliefde gemeente, wachten duurt lang. En wat je vandaag besteld hebt, dat heb je het liefste zo snel mogelijk in huis, liever vandaag nog dan morgen. Wat kan het lang duren als je ziet dat de post vertraagd is? En ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen waaruit blijkt dat wachten voor ons zo lang duurt. We vinden het vervelend om lang in de rij te staan voor de kassa. Wachten duurt lang als je wacht op de bus of op de thuiszorg. 1 minuut kan al zo lang duren als je wachten moet. De Heer laat mensen soms ook wachten. Daar kan Hij verschillende redenen voor hebben. Hij kan ons laten wachten om ons op de proef te stellen. Hoe graag wilt u het nu echt hebben? Hij kan ons laten wachten om ons te oefenen in volharding. Hij kan ons ook laten wachten om ons afhankelijkheid te leren. De discipelen, maar ook die andere mensen die erbij zijn op dit moment in Lucas 24, de Emmausgangers, maar ook nog verschillende anderen, zij moeten ook wachten. Ze moeten nog niet direct de wereld in met het evangelie. Ze moeten wachten op de kracht uit de hoogte. Het thema voor de preek deze morgen is wacht op de kracht uit de hoogte. En dan letten we als eerste op de belofte van de Vader. Als tweede, blijf in Jeruzalem. En als derde, de kracht uit de hoogte. Wacht op de kracht uit de hoogte. De belofte van de Vader. Blijf in Jeruzalem. En de kracht uit de hoogte. De Heere Jezus heeft het zijn discipelen nog een keer uitgelegd. Dat de Christus moest lijden en sterven. En ook weer uit de dood opstaan. En vervolgens zegt hij, dit evangelie dat moet ook gepreekt worden in de hele wereld. Het evangelie van bekering en vergeving van zonden. Het moet gepreekt worden in de hele wereld. En dan moeten ze beginnen in Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus in vers 48, jullie zijn getuigen. Getuigen van alles wat er is gebeurd. Zo lezen wij in de Bijbel geen fantasieverhalen. Maar het zijn getuigenverslagen. De discipelen zijn er getuigen van geweest van wat de Heer Jezus heeft gezegd. Van wat Hij heeft gedaan. Ze zijn er zelf bij geweest. Want Hij is verschenen aan de vrouwen, aan die discipelen bij elkaar, aan de Emmausgangers en zelfs aan meer dan 500 bij elkaar. Er is een overvloed aan getuigen. En hoe meer getuigen, hoe beter. En wij hebben er ook nog schriftelijke verslagen van in die 4 evangeliën en ook nog in de brieven van de apostelen. Het onderstreept allemaal de betrouwbaarheid van het woord van God. Het is opgeschreven door getuigen. Ze zijn erbij geweest. En dat getuigenis, dat moet nu de wereld in. Het moet doorgegeven worden. Eerst in Jeruzalem. Maar vervolgens ook onder alle volken. Er wordt geen enkel volk uitgesloten. Niemand. Maar nu kun je je vervolgens wel gaan afvragen, hoe moeten ze dat nu gaan doen? Hoe kunnen ze dat? Hoe kan de Heer Jezus nu van hen verwachten dat ze het in Jeruzalem gaan vertellen? Ze durven het niet. Ze zitten als bange vogeltjes bij elkaar. We lezen namelijk in Johannes 20 dat ze zelfs de deuren op slot hebben gedaan omdat ze bang zijn voor de Joden. Moeten deze mensen het evangelie gaan verkondigen? Ze zijn helemaal niet geschikt. En ten diepste geldt het ook voor iedereen die de roeping heeft om het evangelie te verkondigen. Hoe zou ik dat kunnen? Oh, begrijp me dan goed. Het evangelie verkondigen, dat is het mooiste werk wat er is. Weet u waarom? Het is de best denkbare boodschap. Dat God, de Heilige, de schepper van hemel en van aarde, tegen wie wij in opstand zijn gekomen, dat hij onze zonden wil vergeven. En dat hij mensen terug wil hebben. Hij roept mensen op om terug te keren tot hem. Dat is toch het mooiste nieuws wat er is. Werkelijk goed nieuws. De prediking, dat is geweldig mooi werk. Want daardoor wil God mensen voor eeuwig behouden. En God wordt daardoor groot gemaakt en geprezen. Maar tegelijkertijd is het ook zo moeilijk. Want wie kan het eigenlijk? Wie is tot deze dingen bekwaam? En ook als u ambtsdrager bent, wie is er toe in staat om dat ambt op een goede manier te verrichten? En nu heeft niet iedereen die roeping, die bijzondere roeping om het evangelie te verkondigen, om een ambtsdrager te zijn. Maar toch kunt u dat gevoel van onmogelijkheid misschien wel inleven en herkennen. Want iedere christen heeft toch de roeping om een getuige te zijn, een getuige van Christus. De Heere Jezus zegt dat zelf in de bergrede. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. En u kunt het ook teruglezen in de Heidelbergse Catechismus, zondag 12. Waarom wordt u een christen genoemd? Opdat ik zijn naam zou belijden, zodat ik er vooruit zou komen als een getuige van Christus. En natuurlijk geldt dat voor iedereen op zijn eigen plaats, op de plek waar God u gesteld heeft, op de plaats waar God u bracht tussen de mensen, in het gezin, op het werk of waar dan ook. En dan is onze houding naar andere mensen toe misschien nog wel belangrijker dan onze woorden, een houding van naaste liefde. En ik kan daar nu niet verder op ingaan, maar bij die roeping om een getuige te zijn, daar kunt u ook wel van denken, hoe zou ik dat kunnen? Een getuige van Christus zijn, hoe kan het? En dat gevoel van onmacht is niet zo verkeerd. Want dat maakt dan, als het goed is, toch afhankelijk. Want zwijgen, dat is toch ook geen optie, om dan maar te zwijgen. Wij kunnen net als de discipelen bang zijn voor de mensen. Wat zullen de mensen wel niet denken? Wat zullen ze van ons zeggen? Maar wees eens eerlijk. Wat kan er gebeuren? Wat kan er gebeuren hier in Nederland? U hoeft niet bang te zijn dat u wordt opgepakt. Getuigen zijn van Christus. Het valt niet mee voor ons. Waarom valt dat niet mee? Het gaat in tegen ons eigen hart. We zwijgen namelijk liever dan dat we onszelf opofferen. We stellen liever onszelf centraal met onze verhalen en belevenissen waar we zo druk mee zijn, dan dat we spreken over Christus. En de boodschap die we door hebben te geven, dat is een aanstootgevende boodschap. Bekering. Vergeving van zonden. Want het houdt toch dit in, dat wij zondaren zijn en schuldig voor God. En we kunnen onszelf niet redden. En we moeten terug naar God. Want God is de enige die ons helpen, die ons redden en behouden kan. En hij wil dit ook doen. Maar deze boodschap botst met onze trots. Deze boodschap die botst met de geest van deze tijd. Niet iedereen wil dit horen. Zelfs niet in de kerk. Want we willen onszelf helemaal niet bekeren. We willen veel liever blijven wie we zijn en niets veranderen. We willen vasthouden aan de zonde. We willen blijven zoals we zijn. En daarom zeggen we ook wel dat het evangelie niet is naar de mens. Het sluit niet aan bij wat wij van nature heel graag willen horen. Want het evangelie vertelt ons heel eerlijk wie wij zijn. Maar het evangelie is wel voor de mens. Het is wel de beste boodschap die u echt nodig hebt. Maar nu is dit niet de enige moeilijkheid. Hoe zouden wij kunnen getuigen? Hoe zouden we deze boodschap kunnen doorgeven? Maar er is nog een moeilijkheid. Zullen de hoorders wel luisteren? Zal er bij hen ooit wat veranderen? Zal er wat veranderen in hun leven? Zullen mensen tot geloof komen? Of blijven ze altijd hetzelfde? Als het van de getuigen afhangt, blijft het vruchteloos. Bekering en vergeving van zonde, die boodschap, zal het ooit wat uitwerken bij de mensen? Nou, daarom zegt de Heere Jezus, niet alleen dat deze boodschap de wereld in moet, maar hij geeft hen ook een belofte mee. En zie, ik zend u de belofte van mijn Vader. En wat is die belofte dan? U kunt dat lezen aan het slot van dit vers. De belofte is dat deze mensen worden aangedaan met kracht uit de hoogte. En als we dan Handelingen 1 ernaast leggen, dan blijkt overduidelijk, die kracht uit de hoogte, dat is de Heilige Geest. God de Vader heeft de Heilige Geest beloofd. En we kunnen dat ook al lezen in de boeken van het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan de profetie van Joël. Joël profeteert dat de Heere zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En wat zal dan het resultaat zijn? Uw zonen en uw dochters, zij zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. Ja, uw jongelingen zullen gezichten zien en over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. De uitstorting van de Heilige Geest is al in het Oude Testament beloofd. En dan wordt die komst van de Heilige Geest niet beperkt tot een specifieke groep van het volk. Tot de elite, tot de profeten of de priesters. Maar de Heilige Geest die zal veel breder zijn werk doen. Want het wordt tegen de Israëlieten gezegd. Uw zonen en uw dochters, zij zullen profeteren. En wat betekent dat? Zij zullen de boodschap van God begrijpen. En zij zullen die boodschap ook doorgeven. Ze zullen het evangelie verstaan en het ook bekendmaken. Ieder op zijn eigen plaats. Naar de gaven die je gekregen hebt. Uw zonen en uw dochters. Zij zullen profeteren. En de komst van de Heilige Geest. Hij zal ons in staat stellen om een getuige van hem te zijn. Want die belofte van de Heilige Geest. Die is niet beperkt tot die 11 discipelen. Maar die belofte van de Heilige Geest uit de profetie van Joël, die geldt heel breed voor het hele volk. En als u twijfelt of u ooit wel een licht zult kunnen zijn in deze wereld, o, let dan toch op die belofte van de Vader. Die discipelen, ze krijgen direct een bemoediging mee. Ze hoeven dat getuigen zijn niet zelf op te wekken. Ze moeten niet in hun eigen kracht aan het werk. Want dan zou het op niks uitlopen. Maar in zijn kracht. We kunnen het ook niet in onze eigen krachten, maar alleen in afhankelijkheid van hem. En dat geldt ook voor wat we met de prediking doen. Want we kunnen het wel allemaal aanhoren, maar zonder de werking van de Heilige Geest zal het helemaal niks uitwerken. Bij de hoorders zal er niets veranderen, totdat de Heilige Geest komt. En dan gaat het leven. Als de Heilige Geest zijn werk doet, dan zal het evangelie ook vrucht dragen. Want de profeet Jesaja heeft gezegd in hoofdstuk 32... dat wij mensen te vergelijken zijn met een woestijn. Een dor land met doorns en distels. Waarom? Omdat wij uit onszelf geen leven leiden tot eer van God. En dan dragen we geen vrucht. Totdat, zo zegt de profeet Jesaja, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. En dan zal die woestijn, die zo dor en zo droog is, die zal veranderen in een vruchtbaar veld. Want zo zegt ook de Heer in Jesaja 44, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterbeken. En zij zullen zeggen, ik ben van de Heere. En zij zullen terugkeren tot de Heere hun God. Want de belofte van de Vader, dat is niet alleen dat mensen in staat gesteld worden om een getuige te zijn, maar ook dat het getuigenis van het evangelie vruchtbaar zal zijn en dat het vruchten zal dragen, dat er geestelijk leven zal ontstaan. Want waar eerst alles dor en doods was, zal door de werking van Gods geest leven ontstaan. Geestelijk leven. En dat blijkt uit bekering en geloof. O, als u moedeloos bent geworden, of er bij u ooit wel wat veranderen zal, of de prediking van het woord van God wel wat zal uitwerken. O, let dan toch op de belofte van de Vader. Want hij heeft zijn geest beloofd. Maar waarom noemt nu de Heer Jezus dit de belofte van de Vader? Hij noemt dit bewust op deze manier om de betrouwbaarheid van de belofte te benadrukken. Want wanneer zegt hij dit? Nadat hij eerst het plan van God heeft uitgelegd dat Christus moest lijden en sterven. En dit was het moeten van God. Dit was het raadsplan van de Vader. En al die dingen die moesten gebeuren zijn ook precies uitgekomen. En dat zal ook gebeuren met deze belofte van de Vader. Deze belofte die nog open staat over de komst van de Heilige Geest. Want die staat ook in de boeken van het Oude Testament. Mijn Vader heeft het zelf beloofd. En mijn Vader, die zegt het. Mijn Vader is trouw aan zijn woord. Mijn Vader, die doet altijd wat hij zegt. En daar is ook de Heer Jezus Christus bij betrokken. Want hij zegt in dit vers, ik zend u de belofte van mijn Vader. En dan bedoelt hij niet dat hij die belofte geeft, dat hij die belofte aan hen bekend maakt. Want dat heeft hij al gedaan. Dit gaat over de vervulling van de belofte. En let er dan op hoe de Heer Jezus dit zegt. Hij zegt niet, ik zal de belofte van mijn Vader zenden in de toekomst. Ik zal dat doen. Hij zegt het veel stelliger. De Heer Jezus zegt, ik zend. Ik doe het al. En wij kunnen dat soms ook wel op die manier zeggen. Als we zeggen, ik stuur mijn collega naar je toe. Dan bedoelen we, ik zal hem zometeen direct sturen. En zoiets zegt de Heer Jezus hier ook. Ik stuur de Heilige Geest naar jullie toe. En het zal niet lang duren. Hij is als het ware al onderweg. Ik zend, Ik stuur. Het staat vast en het is zo zeker. Er mag geen twijfel over bestaan. De Vader zelf heeft het beloofd. En de Zoon, Hij stuurt hem. De Geest, Hij zal komen. Ongetwijfeld. Maar u zegt misschien, als u wat bijbelkennis hebt, de Heilige Geest, die zal toch ook gezonden worden door de Vader. En ja, dat kunt u ook lezen in het Nieuwe Testament. Want in Johannes 14 zegt de Heer Jezus dat de Vader hem zenden zal in zijn naam. In zijn naam. En dat is allebei waar. De Vader en de Zoon. Zij zenden beide de Geest. Want de Heilige Geest is het die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die belofte komt ook tot ons. Ik stuur mijn geest naar u toe, zodat de prediking vrucht draagt. Zodat mensen in staat worden gesteld om te getuigen van hem. De geest, hij zal komen. En daarvoor hoeven deze mensen helemaal niets te doen. Nou ja, wel iets. Ze moeten blijven in de stad Jeruzalem. En dat is het tweede punt van de preek. En dat is de stad waar ze op dit moment al zijn. Jeruzalem. Daar moeten ze blijven. Ze moeten wachten op de komst van de Heilige Geest. Want zonder zijn komst draagt het evangelie geen vrucht. En kunnen we niet van hem getuigen. En daarom moeten ze wachten. Wachten op God. Maar dat moeten ze wel doen op een specifieke plek in Jeruzalem. En waarom daar? Nou, allereerst omdat het getuigenis als eerste daar moet klinken, dicht bij huis. En dat is ook een les voor ons. Het getuigenis van hem moet als eerste dicht bij huis klinken. Begin maar bij de mensen die je kent, als u een gezin mag hebben, thuis. Maar er zijn nog meer redenen waarom ze in Jeruzalem moeten blijven. Dat is ook om ons als christenen uit de heidenen op onze plek te zetten. Want het evangelie is allereerst door de Joden gebracht aan de Joden in Jeruzalem. En daarna is het naar de heidenen gegaan. Wij staan op de tweede plaats. En laten we daarom ook Israël en Jeruzalem niet vergeten in ons gebed. Bid je wel eens voor hen? Dat zij ook in de Heer Jezus gaan geloven. Waarom komt de Heilige Geest straks als eerste in Jeruzalem? Omdat de Heer op die plek het beste kan laten zien waar zijn geest toe in staat is. Want Jeruzalem, dat is de plek waar de mensen zo hardnekkig onbekeerd zijn. Zij hebben de Heer Jezus veracht. Zij hebben de Heer Jezus verworpen. En ze hebben het uitgeroepen, kruisig hem, kruisig hem. Ze hebben het bewust gedaan. Ze zijn openlijk vijandig geweest. Maar waartoe is Gods geest in staat? Om zelfs de meest hardnekkige zondaren te bekeren. Zelfs de meest vijandige mensen kan hij inwinnen en veranderen. O, in Jeruzalem wordt zichtbaar waartoe Gods geest in staat is. Tot machtige dingen. Maar dan ook dit. In Jeruzalem wordt Gods genade ook zo groot zichtbaar. Zo wonderlijk. Dat hij onder die vijanden wil werken. En dat hij juist hen opzoekt als eerste. Zo blijkt ook Gods liefde op het grootst. Omdat hij begint op die plek waar de hardnekkigste mensen wonen, de grootste vijanden. Daar blijkt Gods liefde, zijn genade. Want die grootste zondaar hoeft niet te wanhopen. Zelfs voor de grootste van de zondaren is er hoop. En velen komen tot bekering op die plek. Waarom moeten ze in Jeruzalem blijven? Omdat de Heer op die plek wil werken. En daar zit ook een les in voor ons. Want waar moet je zijn als je verlangt vervuld te worden met de Heilige Geest? op de plek waar hij wil werken. En dat is in zijn gemeente. Dat is hier, waar het woord van God verkondigd wordt. Ze moeten blijven in Jeruzalem, omdat de Heer ervoor gekozen heeft op die plek te werken. En daarom moeten wij ook op die plaats blijven. Blijven waar de Heer werkt. Blijf daarom hier, waar de Heer spreekt. Maar hoe moeten ze dan blijven? Ze moeten wachten. En dat staat ons als mensen niet aan. Wachten duurt lang. Maar wachten op God is wel nodig. Omdat we zo van Hem afhankelijk zijn. Voor het brengen van de boodschap. Maar ook voor het ontvangen ervan. Zonder mij kunt u niets doen, sprak Jezus. Niemand kan zichzelf levend maken. We zijn van nature dood in de zonde. Wie kan een verharde zondaar tot geloof brengen? Dat kan alleen God. Hij is machtig genoeg. En daarom moeten we wachten op de Heer. En dat kunnen we op twee manieren doen. We kunnen wachten op de manier van afwachten. En dan zeg je, we zullen zien wat er van komt. Ik moet maar afwachten of hij in mijn leven komt. Maar als je op zo'n manier wacht, dan wacht je eigenlijk niet. Want dan reken je er niet op, je wacht er niet op. En eigenlijk zeg je dan, ik weet niet of God het wel wil. Maar dat is de omgekeerde wereld. Achter Gods belofte hoort geen vraagteken. Achter de belofte van God hoort een uitroepteken. De belofte van de Vader is zeker. Hij zal komen en hij heeft zijn Heilige Geest aan je toegezegd. En dat geldt ook in het bijzonder als je gedoopt mag zijn. Hij heeft zijn Heilige Geest aan je toegezegd. Oh, je hebt wel mensen die zeggen, als God me wil bekeren, nou, dan gebeurt het toch wel. Dan maakt het niet uit wat ik doe. Hij kan me bekeren als ik op zondag in het bos loop. Maar dan vergeet u de opdracht van de Heer Jezus. Blijf in Jeruzalem. Blijf op de plek waar God werkt. Want bekering, dat werkt God niet in de natuur. Je kunt in de natuur onder de indruk zijn van Gods grote werken. Maar Psalm 19 zegt, alleen de wet, alleen het woord van de Heer is in staat om een mens te veranderen en te bekeren. Maar wie afwacht of het ooit wel zal gebeuren, die gelooft een halve waarheid. Dan heb je geen zicht op de gewilligheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan heb je geen zicht op de almacht van de Geest en de liefde van God, die niet wil dat er enige verloren gaan. Je kunt wachten op de manier van afwachten, maar dat is geen wachten. Want je rekent er niet op, je wacht er niet op, je denkt er niet over na. En je gaat weer verder met je leven. Het houdt je helemaal niet bezig. En dat is geen Bijbelse manier van wachten. Dat is ongeloof. En wanneer je bijvoorbeeld een studieboek nodig hebt, en je bestelt hem op internet en je hebt hem nodig voor je tentamen, en je krijgt dan een bericht dat het verzonden is, dan denk je niet, we zullen zien of het komt, maar dan wacht je erop. Je rekent erop dat het komt. Komt de postbode al? Ja, je verwacht zeker dat het komt, want je hebt een verzendbevestiging gekregen. Je hebt als het ware de belofte dat je bestelling onderweg is. En zo is het ook met deze belofte van de Vader. De Heer Jezus zegt, ik zend, ik stuur. Het is de belofte dat de Heilige Geest al onderweg is. En als het zo zeker is, dan kijkt u er toch naar uit. Dan verlangt u toch naar zijn komst, dan verwacht je het toch ook. Ja, de Bijbelse manier van wachten, dat is erop wachten. Verwachten. Dat is erop rekenen dat het komt en naar uitzien. En verwachten, dat is een daad van geloof, van vertrouwen. En hoe moeten wij dan de Heilige Geest in ons leven verwachten? Nou, dan kunt u kijken naar hoe deze mensen dat doen. Als de Heer Jezus op de 40ste dag na zijn opstanding opnieuw bij zijn discipelen is gekomen, dan spreekt hij in Handelingen 1 over dezelfde dingen. Het gaat opnieuw over de belofte van de Vader. Het gaat opnieuw over de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat de Heer Jezus de hemel binnen. Hij wordt opgenomen in de hemel. En wat doen deze mensen dan? We lezen in vers 14 van Handelingen 1. Deze allen waren eendrachtig bijeen, volhardende in het bidden en smeken. De belofte van de Vader, die nodigt ons uit. En die moedigt ons aan om onze handen te vouwen in gebed. Om te bidden, om te pleiten op die belofte van de Vader. Dat God zijn Heilige Geest zal geven. Omdat hij het ook wil geven, omdat hij het je heeft toegezegd. Ja, wie leeft met verwachting, die houdt God aan zijn belofte. En die kijkt er ook naar uit, dat die belofte in vervulling zal gaan. En dat doe je dan niet even, één keer, maar volhardend, zonder op te houden. Verwachten, dat is niet passief. Dat is ook niet lijdelijk. Verwachten, dat is actief, dat is uitzien. Dat is bidden, dat is smeken. Want hij wil zijn Heilige Geest geven aan een ieder die daarom vraagt. Verwacht u het werk van de Heilige Geest? Verwacht u dat? Of heeft u geen verwachting van God? Dat is beschamend. Ja, zeg je, hoe kun je weten of je verwachting hebt? Nou, dat blijkt bijvoorbeeld hoe u vanmorgen naar de kerk gekomen bent. Ben je gekomen uit gewoonte, omdat het hoort en dat is goed? Maar leefde er ook verwachting in je hart? Keek je er naar uit? Wat gaat de Heere in mijn leven doen vandaag? En heb je daarom ook aan het begin van de dag gebeden om het werk van de Heilige Geest voor deze morgendienst, maar ook straks weer voor de middagdienst? Leeft u met verwachting? Verwacht u de Heilige Geest? En als de Heere vertoeft, dat betekent als hij op zich laat wachten, als het lijkt alsof hij u laat wachten, o, verwacht hem dan zeker, want hij zal komen. Hij zal niet achterblijven. Maar hij komt op zijn tijd, hij komt altijd op zijn tijd. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen om geholpen te worden te bekwamer tijd op het juiste tijdstip. En dat is niet wat wij zelf bepalen. Maar moeten ze hier lang wachten? Hier niet. Een paar dagen. Een paar dagen nog. Dan is het Pinksteren. Kijkt u er naar uit? En de Heer Jezus heeft ook gezegd hoe ze dan de Heilige Geest kunnen herkennen. Ze moeten namelijk in Jeruzalem blijven totdat ze worden aangedaan met kracht uit de hoogte. En dat is het laatste punt van de preek. De kracht uit de hoogte. Nu heb je mensen die zeggen op basis van deze tekst dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is. Niet een persoon, alleen een kracht. Maar dat is niet waar. Dat is niet in overeenstemming met het geheel van de Bijbel. Want de Heilige Geest wordt immers een trooster genoemd. En een trooster, dat is een persoon. Dat is geen kracht. Bovendien kunnen we de Heilige Geest ook bedroeven. En een persoon kun je bedroeven, maar zomaar een losse kracht niet. En kijk dan eens hoe deze kracht komt. Hij wordt je aangedaan. En aangedaan, dat moet je zo lezen, alsof zoals iemand je helpt om je jas aan te trekken. Of zoals je een kleed om je heen geslagen krijgt. Wat betekent dit? Dat aangedaan worden, het is natuurlijk een beeld, een voorbeeld. Dat de Heilige Geest wordt aangedaan, het benadrukt dat de Heilige Geest niet van binnenuit komt. Hij komt niet uit onszelf op. Maar hij komt van de andere kant. Hij komt van God vandaan. En het wordt je aangedaan. Dat is iets passiefs. Dat wel. Het gebeurt bij je. Dat is het werk van God. En dat zie je ook als je let op de richting waar hij vandaan komt. Hij wordt de kracht uit de hoogte genoemd. En we moeten het niet van beneden verwachten. Niet van beneden, maar van boven. Want de kracht komt niet uit deze aarde op. Niet van mensen bij elkaar. Maar hij is de kracht van boven, uit de hoogte. En deze tekst wordt bij sommige evangelische christenen ook wel zo uitgelegd. Dat de kracht uit de hoogte, dat het een doop met de Heilige Geest is. En dan leggen ze het zo uit. Als je al een tijdje gelooft, dan kun je naar een nog rijker stadium. Een hoger niveau. Een second blessing. Een tweede bekering. Maar dat kom ik zo in de Bijbel niet tegen. Dat wordt hier niet bedoeld met die bekleding met de Heilige Geest of de doop met de Heilige Geest. Hiermee wordt heel eenvoudig de uitstorting van de Heilige Geest bedoeld, zoals dat straks op de Pinksterdag zal gebeuren. Dat is de doop met de Heilige Geest. Want dan worden die bange discipelen in staat gesteld om een getuige te zijn. Zij worden dan vervuld met de Heilige Geest. En je zou het ook kunnen zeggen met het beeld van onze tekst. Zij worden bekleed met de Heilige Geest. Ze worden met hem aangedaan. En dan moeten we niet vergeten dat deze discipelen in een unieke positie zijn. Zij wachten nog op de allereerste uitstorting van Gods Geest. En die Heilige Geest had natuurlijk eerder ook al wel gewerkt, ook in hen. Maar met die uitstorting van de Heilige Geest zou hij in veel rijkere mate gaan werken. En zou het evangelie over de hele wereld gaan. Wij hoeven niet meer te wachten op dat eerste Pinksteren. Want de Heilige Geest, hij is al uitgestort. En iedere wedergeboorte opnieuw is het werk van Gods Geest. En iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Je kunt niet zeggen dat er twee soorten christenen zijn. Christenen met, christenen zonder de Heilige Geest. Iedere christen die deelt in de Heilige Geest, ieder waar christen. Maar wat betekent dat dan? Als je met hem wordt bekleed. Het is een misverstand dat het betekent dat je dan, dat mensen dan gaan dansen of springen in de geest. Zie ik ook in Handelingen 2 niet gebeuren. Maar wat is het dan wel? Let op het woord kracht. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt waar ons woord voor dynamiet is afgeleid. En met dynamiet, daar kun je rotsen of zelfs complete gebouwen mee opblazen. De Heilige Geest, hij is niet maar een kleine kracht, maar hij is een grote kracht en er is bij hem zoveel kracht dat zelfs de hardste harten gebroken kunnen worden. En dat is precies wat we nodig hebben. Want laten we eerlijk zijn, ons hart is hard. Ons hart wil niet buigen van nature. En wij zijn zwak. We kunnen het bij onszelf ook niet veranderen. Maar nu is die kracht uit de hoogte gekomen. En hij kan alle weerstanden in ons leven opblazen. Al onze bezwaren, al ons verzet tegen God kan Hij wegnemen en uit de weg ruimen. Herken je dat? Het kan ook een proces van vele jaren zijn, maar dat al je bezwaren één voor één worden afgebroken. En dat je geen enkel bezwaar overhoudt om niet op God te vertrouwen. Eerst dacht je nog dat je ook zonder God een fijn leven kon leiden. Je dacht hem niet nodig te hebben. Maar de Heilige Geest laat je zien dat je jezelf niet kunt redden. Dat je niet zonder God kunt. En dat je zeker niet zonder hem kunt sterven. De Heilige Geest, Hij breekt door harde harten heen. Kijk maar wat er straks op de Pinksteren gebeurt. Als eerste zie je dan natuurlijk dat die bange discipelen niet langer bang zijn. Dat ze niet stil binnen blijven zitten. Maar zij verkondigen met vrijmoedigheid het evangelie. En de mensenvrees verdwijnt. Bange mensen durven te getuigen. Hoe komt het? Het komt door die kracht van omhoog. Maar wat er vervolgens gebeurt, daaruit blijkt ook wat die kracht uit de hoogte kan. Want als Petrus vervolgens gaat preken, dan worden harde harten geraakt. Zij worden doorstoken in het hart. En de Heilige Geest heeft zoveel kracht dat Hij het hardste hart kan breken. En dat doet Hij met een heel zwak middel. Met woorden. Met een preek. Kijk maar naar die eerste Pinksterdag. Daar ziet u wat die kracht uit de hoogte doet. En wat gebeurt er dan bij de mensen? Oh, zij gaan inzien waar ze mee bezig zijn geweest. Dat ze bezig zijn geweest om zich te verzetten tegen een almachtige God. Tegen een goede God. En ze gaan ook inzien hoe erg de zonde is. Want ze horen namelijk die woorden van Petrus dat ze de Heer Jezus hebben gekruisigd. En dat hebben wij ook gedaan. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel met onze zonde. Daarvoor moest Hij gekruisigd worden. En met onze zonde hebben we Hem aan het kruis genageld. En wat werkt dan de Heilige Geest uit? Dat je verslagen wordt. Verslagen in het hart. Omdat je ontdekt, ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb God niet de eer gegeven waar Hij wel recht op had. En dat terwijl Hij mijn maker is. Terwijl Hij mij het leven geeft. O, als God eens met mij zou doen wat ik gedaan heb. Wat ik verdiend heb. Dan zou ik sterven. Je zou het ook zo kunnen zeggen, die kracht van omhoog, die kracht van de Heilige Geest, dat is een overtuigingskracht. De Heer Jezus zegt namelijk in Johannes 16, de Heilige Geest zal u overtuigen van zonde. En daarom schrikken deze mensen straks met Pinksteren van zichzelf. En ze roepen het uit tegen de apostel, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Ze zijn verslagen in het hart. O, ben je wel eens van jezelf geschrokken? Van wat er uit je hart naar boven komt? Die kracht uit de hoogte die overtuigt. Het is een overtuigingskracht. Waardoor je wel moet geloven, de boodschap die hier gebracht wordt, dat is de waarheid. Ik ben echt een zondaar. En als u daar iets van hebt gemerkt in uw leven, dan is het werk van de kracht van omhoog. Want uit onszelf komen we niet zo ver. De Heilige Geest, Hij wijst ons onze zonde aan, maar Hij doet meer. Hij brengt ons ook bij Christus. Want de Heer Jezus heeft namelijk ook over de Heilige Geest gezegd, Hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest die richt altijd weer onze aandacht op de Heer Jezus Christus. En dan wordt Christus centraal gesteld. En dan overtuigt Hij niet alleen van onze zonde, maar Hij overtuigt ons ook van de gewilligheid van de Heer Jezus. Hoe groot Hij is in zijn zondaarsliefde. En daar is ook overtuigingskracht voor nodig. Kracht uit de hoogte. Want uit onszelf vertrouwen we God niet. Wantrouwen we hem. Maar door de kracht van Gods geest ga je toch geloven. Dat er zoveel genade is. Zoveel liefde. Voor een verlorene zoals ik. En dan ga je het geloven. Dat God bereid is. Om jou te behouden. En dat hij het ook doet. Dat hij het ook doet. Hij wint ons daarvoor in. Want hij trekt ons dan niet al tegenstribbelend naar hem toe. Maar hij maakt ons gewillig. Hij wekt wederliefde op in ons hart om naar hem toe te gaan. O, hier kunt u toch aan herkennen of de Heilige Geest werkt. Bent u overtuigd geraakt van zijn liefde en gewilligheid? Als de Geest werkt, dan komt Christus centraal te staan. En dat doet de overtuigingskracht van de geest. En waar dan de geest werkt, daar wil je toch ook goed van hem spreken. Hoe gebrekkig en hoe stamelend ook. O, twijfelt u of hij wel bij u heeft gewerkt? Omdat u het niet altijd voelt. Wij voelen het ook niet altijd. We voelen onze kleding ook niet altijd. Maar wie bekleed is met de Heilige Geest, die heeft wel die kracht ontvangen. Ook al wordt het niet altijd zo gevoeld. De Heilige Geest, hij ruimt onze bezwaren op. Zodat we ons overgeven aan die trekkende liefde. En zo wordt geloof geboren. En dat werkt blijdschap uit. Blijdschap in het hart. Want blijdschap en vrede, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest, van die kracht. O, weet u het nog? Dat u voor het eerst mocht geloven. Dat voor uw schuld betaald is. Dat God in gunst naar je kijkt en niet in toorn. Heeft u in uw leven wel eens die kracht van Gods Geest gemerkt. Die kracht uit de hoogte. Hoe dan? O, omdat het woord je in beslag nam, omdat het woord je te sterk werd. Want het woord van God, dat doet kracht. Omdat de geest ermee werkt. Maar misschien is er wel iemand die zegt, het is zo lauw geworden bij mij. Ik merk nog zo weinig van de Heilige Geest. Hoe komt het? Komt het omdat u de Heilige Geest hebt uitgeblust. Bedroefd met uw zonde. Bedroefd omdat je opnieuw weer bij de Heere bent weggelopen. En dat er weer bekering nodig is. Wat heb je nodig? Niet iets nieuws, maar opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. En daarom zegt ook de apostel Paulus tegen de Efeziërs: word vervuld. Wat hebben we nodig? Dat we aangedaan worden met kracht van omhoog. En dat elke keer weer. Om dan de Heere blijvend te verwachten. Niet passief, maar biddend, met verwachting. Want hij zal zijn geest geven aan een ieder die daarom vraagt. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Amen. Laten wij de Heer danken en bidden. Barmhartige Heer, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u voor uw belofte, voor uw betrouwbare belofte, dat u uw geest zou geven. En we bidden u, werk met uw Heilige Geest in het midden van onze gemeente. We bidden dat voor onze zonen en dochters. Geef dat zij u al vroeg leren liefhebben. En we bidden u, schenk ons die kracht van omhoog, die overtuigingskracht. En leer ons te leven met verwachting. En verlos ons van die afwachtende houding. Heere, wek nog doden tot leven. Geef ons moed en vrijmoedigheid om een getuige van u te zijn. Wil ook gelegenheden daarvoor geven. En zend ons toch uw geest. We hebben het niet verdiend, maar daarin wordt u toch verheerlijkt. Dat is toch tot eer van uw naam. Werk nog krachtig in onze tijd. Want de werking van uw geest is toch niet verminderd in kracht. O Heer, we zien naar u uit. O God van ons heil. We danken u voor wat u ons deze morgen gaf. We bidden u, zegen ons verder vandaag. Ook als de gemeente vanmiddag weer samenkomt. Zegen dan ook onze broeder en predikant dominee Den Butter. Stel hem in het midden van de gemeente tot een rijke zegen. Gedenk ook de broeders van de kerkenraad. Geef hen wijsheid. Leid hen door uw geest. Geef dat de gemeente bloeien mag. Geef ons een goede zondag uit uw hand. We danken u voor wat u wilde geven. Dat u die belofte wilde geven. Die belofte van die kracht. De kracht van de Heilige Geest. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 27. Het laatste vers. Wacht op de Heer. Houd moed. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.